Morgen, broeders en zusters, niet te vergeten, jonge mensen. Heerlijk om u zo aan het begin van het nieuwe jaar, anno domini, het jaar onze Heren 2023, met het woord te mogen dienen. En ik wil vanmorgen graag met u gaan naar Psalm 62. Prachtige Psalm 62, waarboven staat: God alleen is onze toevlucht. En ik wil van deze prachtige psalm, Psalm 62, de versen 6 tot en met 9 met u lezen. Psalm 62, te beginnen bij vers 6. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn heilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden. Volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik heb als thema voor de woordverkondiging, broeders en zusters, jonge mensen, vanmorgen meegegeven: is de Heere ook in 2023 uw verwachting? En als we zojuist een gedeelte hebben gelezen uit die prachtige psalm, waarvan David door diepe dalen heen soms heeft moeten leren dat God alleen onze toevlucht is, dan is het zo bijzonder dat er in de Bijbel zo enorm veel teksten staan die beginnen met: de Heere is mijn. Bekendst is natuurlijk voor velen van u: de Heere is mijn herder. Maar vanmorgen willen we de nadruk eens leggen op: de Heere is mijn verwachting. En als je dan alleen al deze paar verzen neemt en je laat dat dus heel goed op jezelf inwerken, gedachtig aan het lied wat we zojuist hebben gezongen: door uw genade, Vader, mogen wij God, Abba, aanspreken als: van hem is mijn verwachting. Hij is mijn rots. Hij is mijn heil. Hij is mijn veilige vesting. Hij is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht. Wat een prachtige woorden. Dan is het goed om van tijd tot tijd dus even die eerste regel tot je door te laten dringen. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. En daarom nogmaals de vraag: is dat nou ook de zekerheid van u en van mij voor het jaar 2023 wat voor ons ligt? Waarvan we in Psalm 84 zingen dat God de Heer zo goed en zo mild te allen tijden een zon en een schild is, waarin in het strijdperk van dit leven. Wat roept het woord verwachting eigenlijk bij u op? Toen ik zo over dit thema nadacht, moest ik in de eerste plaats denken aan die vier keren dat mijn eerste vrouw vertelde dat ze in verwachting was. Wat was dat een heerlijk moment om te mogen horen dat God je weer nieuw leven wilde schenken. En ik vond het altijd zo fascinerend om dan naar mijn vrouw te kijken en te ontdekken hoe ze zich helemaal instelden op de komst van dat kindje wat over een aantal maanden geboren zou worden. En je zag dat aan de manier waarop ze nu haar werk deed. Rustig, met overleg. Je zag het aan de manier waarop ze leefde. Ze hield rekening met wat ze wel of niet kon eten, wel of niet kon drinken. En ze nam vooral voldoende rust. En het kamertje waar het kleintje zou komen te liggen, dat moest piekfijn in orde zijn. En zo leefden we dan samen toe naar de geboorte van een kind wat God ons schonk. Maar er was ook iets anders. In mijn herinnering kwam ook dat prachtige gedeelte voor uit de berijmde versie van Psalm 42, vers 5. Een van de lievelingspsalmen van zoveel broeders en zusters, ook onder ons. Wat kan er in het leven niet onverwachts heel veel plaatsvinden waar je je rust in moet vinden? Want dat staat er zo nadrukkelijk. Vertrouw op hem, in vers 9, te allen tijden. Maar er komen soms van die momenten in je leven op je af dat je afvraagt, Heer, hoe kom ik hier doorheen? En toen moest ik denken aan die prachtige Psalm 42, het vijfde couplet. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. Dus op die momenten dat je omstandigheden zo donker blijken te worden, zingen, daar ik hem verwacht. Ik voeg voor mezelf daar altijd een woordje tussen. Daar ik het van hem verwacht. En dan staat erachter, en mijn hart, wat mij dan ook mag treffen, tot de God, tot de bron van mijn leven heffen. Nou, deze twee gedachten, en die had ik nog met heel veel andere gedachten kunnen uitbreiden, heb ik gewoon genomen als uitgangspunt voor het thema, is de Heere ook uw en mijn verwachting in 2023? Iemand schreef in dat opzicht eens dit, over verwachten. Wij verwachten veel te weinig van onze hemelse Vader. Het is alsof we niet durven verwachten. En toch wil onze Vader ons alles geven. Dat hebben we net ook uit volle borst gezongen met elkaar. Staande op de beloften van mijn Heer en God. En al Gods beloften zijn, broeders en zusters, ja en amen. Nou, ook dit nieuwe jaar, wat nog maar amper aan van start is gegaan, zal ons voor onverwachte gebeurtenissen plaatsen. Gebeurtenissen ook in het leven van ons als gelovigen, waarbij we dan indachtig aan wat David zegt in Psalm 39, vers 8, als het ware dienen te zeggen, en nu, wat verwacht ik, Heere, in deze omstandigheid, in deze moeilijkheid, in dit probleem? Mijn hoop, die is op u. Ik vond het zo prachtig toen ik op weg hier naartoe reed en ik de radio aan had staan en zo luisterde naar het programma van de Evangelische Omroep, werd dat schitterende lied gezongen. We hebben een toekomst vol van hoop. En voor God bestaan geen hopeloze situaties. Want moeilijkheden voor ons zijn mogelijkheden voor God om ons te laten zien hoe groot de spankracht van zijn genade wel niet is. En daarom moeten u en ik ook in dit nieuwe jaar vooral blijven vasthouden. Bijbelse verwachting, of hoop zo u wilt, betekent vertrouwen hebben in de toekomst. En als we het in de nacht van ons bestaan, en hoeveel duisternis is er niet om ons heen in het hele gebeuren, het ondanks alles van God blijven verwachten, dan kun je ook je hand leggen op zoveel beloften van God die ja en amen zijn. Of zoals een prachtig lied dat zegt, hij geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. En daarom is hoop in de Bijbel ook een opwindende gedachte. Ik denk dat de zwarte mensen dat gemerkt hebben in die periode dat ze op de velden met slavenarbeid bezig waren. Mensonterende praktijken. En dwars door dat alles heen bleven ze zingen die schitterende Negro spiritual. He's got the whole world in his hand. God heeft de hele wereld in zijn hand. Nou, we hebben dat vanmorgen al in een paar liederen naar voren zien komen. Als God nu door genade je redder en je Heere is, dan mag je één ding zeggen van de toekomst. Dan is de toekomst jouw vriend. Dan weet je dat wat die toekomst ook gaat brengen, de hand van de Heere jou en mij daarin zal leiden. En voor christenen is hoop dus niet zomaar een gevoel van, nou, ik hoop maar dat het gaat gebeuren. Dat gevoel ontstaat wel in ons denken en in ons gevoelsleven als we te veel gaan letten op de omstandigheden waarin we als mensen, ook als christenen, kunnen komen te verkeren. En dan zullen we al heel gauw merken dat we dan de vreugde en de blijdschap in de Heere gaan missen. Dan verliezen we de vreugde in het heden, in het hier en nu. Toen ik daar vorige week met iemand over sprak, een jonge broeder die ik begeleid via de telefoon, hij woont helemaal in het oosten van het land, het is moeilijk om samen afspraken te maken. Toen zei hij, Aart, ik heb me voorgenomen om dit jaar alleen maar in alles mijn verwachting op de Heer Jezus Christus te gaan stellen. Ik zei, wat bijzonder dat je dat nou uitgerekend tegen mij zegt, want ik ben daar met een woordverkondiging mee bezig. En hij zei, en ik heb een tekst in de Bijbel onderstreept, en dat is mijn uitgangspunt. Ik zei, ben benieuwd welke tekst dat is. Hij stond in Spreuken 13 vers 12. Als u teksten opschrijft, schrijf hem op. Hij is zo prachtig. In Spreuken 13 vers 12 staat, uitgestelde verwachting krenkt het hart. Maar een vervuld verlangen is een boom des levens. Toen ik dat las, dacht ik, ja, dat klopt me al te zeer. Uitgestelde verwachting krenkt het hart. Dat doet je leven pijn. Als je meer je aandacht richt op de omstandigheden hier en nu en vergeet wat David zo prachtig zei in vers 9. Vertrouw op hem te allen tijden. Dus wat er ook in je leven plaats gaat vinden. Uitgestelde verwachting, dat krenkt het hart. Maar een vervuld verlangen is een boom des levens. En hebben we dat in de adventtijd, die zo vol van verwachtingen is, ook niet hier in de gemeente gezongen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Dus het is goed, broeders en zusters, en bijbels, om dan net als David, als de omstandigheden, en wie van ons herkent dat niet, te zwaar, te moeilijk worden, om dan vooral te letten op wat hij als eerste zei in vers 6. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Als je dat nou eens heel goed op je in laat werken. En onze zuster die net getuigde van het werk in Mongolië, die heeft daar weet van. Is het geen verademing dat je te midden van alle drukte die op je afkomt, ook in geestelijk werk, In alle chaos en onrust die in deze wereld heerst, in deze tijd. En waardoor je eigen leven soms ook zo gestempeld kan worden. Dat je gewoon stil mag worden voor God. Om voor het eerst of opnieuw te ontdekken dat onze moeilijkheden voor God ook in dit komende jaar mogelijkheden zijn om te laten zien hoe groot de spankracht, denk aan het lied wat we als laatste hebben gezongen, van zijn genade wel niet is. En daarom is het voor u en mij als gelovigen zo belangrijk om met regelmaat je innerlijk, je ziel, te keren om rust te zoeken die alleen God je kan geven. En bidden is daarom ook je ziel tot rust brengen bij God. Want alleen van Hem en alleen bij Hem is de plaats van ware rust. Mijn geestelijke vader, broeder Henk Gerssen van de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond, die belde ik eens op, toen was hij ongeveer een jaar met pensioen. En ik zei oom Henk, zo noemde ik hem altijd. We hadden een soort van vader-zoon relatie. Ik zei oom Henk, hoe gaat het met je? Geniet je een beetje van de rust van je pensioen? Toen zei hij, Aart, of je het gelooft of niet, maar ik heb het nu nog drukker dan toen ik gewoon werkte. En ik troost mij maar met deze gedachte. De ware rust, die is boven. Als je in de komende week, en ik hoop dat u dat eens doet, in gesprek gaat met uw hemelse vader, wilt u dan die hele psalmen lezen met elkaar, met uzelf, voor uzelf bedoel ik. Want in vers 6 stond dat de Heere onze verwachting is. Maar hij is in vers 3 begonnen met te zeggen dat de Heere onze verlossing is. Was het heerlijk dat je door genade mag zeggen, ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Het is voor God zo onnoemelijk belangrijk om weet te hebben van wat er in uw en in mijn leven gaande is. Hij is onze verlossing. En wat te denken van vers 13. Daar staat in dat hij naast onze verlossing en onze verwachting ook onze rechtvaardiging is. Dat is zo bijzonder om dat te lezen. Er staat in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, en ik hoop dat u dat van ganser harte kunt zeggen, jong en oud. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. En wat staat er dan achter? Hebben vrede met God. Weet je wat dat betekent? Dat het goed is tussen God en u. En dat alles hebben we te danken aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan begrijpt u misschien ook wel dat als God door genade uw en mijn verlossing is, als hij door genade uw en mijn rechtvaardiging is, dat hij dan ook uw en mijn verwachting dient te zijn. En daarom raadt David ons in deze boeiende psalm aan om twee dingen voor dit komende jaar heel goed in acht te nemen. Om daar in ons geloofsleven vooral mee bezig te zijn. Hij zegt in eerste instantie, zet nou je hart niet in de allereerste plaats op zaken waar het verlangen, de verwachting van de wereld naar uitgaat. Dus zet niet in de eerste plaats in op rijkdom, op bezitting, op gezondheid, op werkkracht. Op zich belangrijke dingen. Maar u begrijpt wel, als dat in de eerste plaats komt te staan in uw en mijn geestelijk leven, in ons leven als christen, dan gaan we scheefgroei krijgen. Want wie daarop al zijn vertrouwen en al zijn hoop stelt, die zal zeker beschaamd uitkomen. Nee, zegt David. Weet je wat je vooral moet doen? Zeker in de tijd, in de eindtijd waarin wij leven. Stort nou je hart uit voor God. Ja, dat hoort u en dat leest u goed. Er staat niet dat je dat bij stukjes en bij beetjes doet, zoals Luther over deze tekst zegt. Niet bij drupjes en bij stukjes. Nee, stort uw hart uit voor God. En weet u wie dat tegen u zegt? Dat zegt onze hemelse Vader tegen u en mij, die niets liever wil dan dat wij overdadig genieten van de bron des levens. Want wat zegt hij? Dat als wij tot hem komen, dat hij dan wil dat stromen van levend water uit uw en mijn binnenste gaan vloeien in dit jaar wat voor ons ligt. En dat kan, want nog steeds vloeit een volle rijkdom van genade van het kruis op Golgotha. Weet u, ik heb zorgen op dat terrein. En dat is me ingegeven door de uitslag van een enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als deze psalm ons laat zien hoe belangrijk het is dat wij dagelijks de tijd nemen om in verborgen gemeenschap met God door te brengen. Ondanks de druk en de jachtigheid van deze tijd, dan heeft de enquête uitgewezen, schrik niet, dat ongeveer de helft van mensen die zeggen dat ze christen zijn, niet meer dagelijks lezen in de Bijbel. En wat zongen wij net? Staand op de belofte van mijn Heer en God. Open ik mijn hart, open ik mijn leven voor dat heil- en troostrijk woord. We hebben het zo druk met van alles en nog wat, dat we onszelf ook als christen vaak in situaties brengen waarin weinig verwachting en weinig hoop zichtbaar is. En in dat gevolg daarop is, denk ik, het is zo makkelijk om aan de kinderen te leren. Lees je Bijbel en bid elke dag dat je groeien mag. Maar zeg nou eens heel eerlijk. Als uw kinderen naar u en mij kijken als onze opvoeders, als onze opa's en oma's, als onze vaders en moeders, zien ze dat dan ook, wat dat betekent in ons dagelijks leven? Het is makkelijk om je kinderen iets voor te schrijven en iets te leren, maar als ze het zien, dat als er een spanningsveld in dit nieuwe jaar komt in het leven van ieder van ons, kan dat zomaar plaatsvinden. Zien ze dan dat we als eerste dat neerleggen bij onze hemelse Vader? Oh, het is fijn als je in de gemeente beschikt over broeders en zusters bij wie je je hart kunt luchten. Die tegen je zeggen, ik heb geen weet van je problemen, maar ik kom hier vanmorgen of vanmiddag of vanavond met lege handen. Leg al je nood en je pijn en je moeite er maar eens. En dan gaan we dat zo direct samen met de Vader in de hemel brengen en aan hem toevertrouwen. Zien ze dat aan ons? Dat als er iets in ons gezin gebeurt wat ingrijpend is, dat ze ontdekken, maar papa en mama die laten zich daar niet door in het veld slaan. Of uit het veld slaan, hoe zeg je dat? Maar die stellen hun vertrouwen, die stellen hun verwachting op de Heere God. Die maken waar wat ze ons leren. Ik moest in dat opzicht denken aan een verhandeling van Psalm 62 van prediker John Donne. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar ik las ergens deze behartigenswaarde woorden die hij schreef over Psalm 62. Moet u eens gewoon naar luisteren. Hij begint met, als het ware, David na te zeggen, hij is mijn rots en mijn heil en mijn burcht en mijn schuilplaats en mijn eer. En dan gaat hij die punten uitwerken. En dan zegt hij, als hij mijn schuilplaats is. En ik vul dan even in voor 2023. Welke vijand kan mij dan nog te pakken krijgen? Als hij mijn burcht is voor 2023. Welke verleiding zal mij dan nog parten kunnen spelen? Als hij mijn rots is voor 2023, welke storm zal mij dan nog aan het wankelen kunnen brengen? Als hij mijn heil is voor 2023, door welke vorm van neerslachtigheid zal ik mij dan laten ontmoedigen? Als hij mijn eer is in 2023, welke lasterpraatjes zullen mij dan nog naar beneden kunnen halen? Ik heb daar eventjes over nagedacht. En toen schoot me die prachtige teksten binnen uit Psalm 146, vers 5. Ik denk dat de meesten van u hem uit het hoofd kennen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Psalm 146, vers 5. Die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Welzalig. Of zoals de Statenvertaling dat nog mooier zegt. Wel gelukzalig ben je. Als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Weet je wat ik zo verrassend vind? Hier staat niet... Wel gelukzalig ben je dus in je leven als je de God van David tot je hulp hebt. Maar er staat, als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Zo laat God zich in de Bijbel noemen. We hebben dus een God. Wij beschikken dus over een hemelse Vader die zich door genade inlaat... Met mensen zoals Jacob. Die net als u en wij en ik zoveel verkeerde keuzes hebben gemaakt in ons leven. Jacob. De bedrieger. Maar alles werd anders in zijn leven. Toen hij dacht dat hij zijn haven en zijn goed en zijn mensen die hem toebehoorden in veiligheid had gebracht. En hij God ontmoette bij de Jabok. En daar heeft hij geworsteld met God, zoals wij dat soms doen. In de stilte, in de binnenkamer. En hij heeft uiteindelijk gezegd, Heere, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Als u en ik terugkijken op ons leven, dan zijn daar momenten waar we liever niet aan herinnerd worden. Maar welzalig is hij, is zij... Die de God van Jacob tot hulp heeft. Die zijn verwachting stelt op de Heere. En dan mogen we vandaag en morgen in het strijdperk ontdekken dat wij in hem alles ontvangen wat wij nodig hebben naar geest, ziel en lichaam. Ja, Pieter las die prachtige tekst voor en dat had hij heel goed begrepen. Dat God ons in dat opzicht ook wil heiligen. En dan staat er zo prachtig bij, geheel onze geest, ziel en lichaam. Dus als je door genade God mag kennen, en ik hoop dat u dat allemaal stuk voor stuk weet, dan bezit je dus drie geweldige dingen, geluk, hoop en hulp. Geluk van het dagelijks mogen wandelen met hem. Hulp voor de lasten die elke dag met zich mee kan brengen. En hoop voor de zorgen die de toekomst vaak omringen. Maar het gaat verder. En ik lees in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. In het gedeelte waar jammer genoeg in tal van gemeentes amper aan over wordt gesproken... Over de opname van de gemeente deze geweldige woorden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. En als je nou gewoon eens, misschien vandaag op een stil moment eens in gedachten verzonken, gaat nadenken over dit korte stukje zin. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zeg nou zelf, wat kun je dan als gelovige eigenlijk nog meer wensen? Deze prachtige woorden gelden voor u en mij als de Heere onze verwachting is. Wat zei de Heer Jezus toen hij wegvoer van zijn discipelen? Zie, en dat betekent dat ik je er goed op moet letten, zie, ik ben met u, vul daar je eigen naam maar in, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Weet je wat er dan achter staat? Amen. Dat betekent niet einde, maar het betekent, het is zo. Dus terwijl wij hier nog op deze aarde zijn, is de Heere ook al met ons. En wanneer wij weggeroepen worden van deze aarde, zijn wij als gelovigen ook met hem. Want de gelovige wordt niet en nooit meer van zijn zaligmaker gescheiden. Zij zijn één en zij moeten altijd één zijn. Het is zo ontroerend als je Johannes 17 voor jezelf leest, dat de Heer Jezus met geen woord rept over het lijden en sterven wat aanstaande is. Hij rept maar over één ding, zijn zorg voor de gemeente. Zijn zorg dat ze niet allen één zullen zijn. En wat kan het je verdrieten als je hoort dat een gemeente weer gescheiden wordt van elkaar, omdat men het onderling niet eens is met elkaar over soms dingen waarvan je zegt, maak je daar nou zoveel moeite en zorg over? Jezus kan namelijk niet zonder zijn volk. Want dat zou betekenen dat hij dan een hoofd is zonder een lichaam. Dus of we nu opgenomen worden in de lucht, en dat mag onze verwachting zijn, of dat God ons inmiddels al heeft thuisgehaald en we van onze rust gaan genieten in het paradijs, of dat we hier op deze aarde in dit komende jaar op reis zullen zijn, één ding moet voor ons vast en zeker staan. Wij zijn altijd bij de Heere. Trouwens, als je het daar eens moeilijk mee hebt, en laten we ons geestelijk maar niet hoger voordoen dan we soms zijn, lees dan voor jezelf eens die prachtige slotwoorden van Romeinen 8. Waar zo nadrukkelijk staat dat niets en niemand je ooit nog kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Neem dat nou als verwachting mee het nieuwe jaar in. Dan staat er ook iets achter. Zo dan, troost, ander woord, bemoedig, weer een ander woord, vermaan elkaar met deze woorden. Want onthoud je als voorganger, als evangelist, je gemeente toch veel verwachtingsvolle hoop. Als je daar van tijd tot tijd de gemeente van Christus niet aan herinnert. Sterker nog, dat je helemaal niet gelooft in zoiets. En dan te bedenken dat Paulus dit als een geheimenis van God geopenbaard heeft gekregen. En hij heel nadrukkelijk zegt, dit zeg ik u met een woord van de Heer. En als het om het avondmaal gaat, en we lezen dit, zeg ik u met een woord van de Heer, geloven we dat? En in dit gedeelte vaak niet. Ja, omdat het ons verstand, ons menselijk verstand, te boven gaat. Maar, ach, als je goed de Bijbel bestudeert, dan zie je dat al voordat de opname van de gemeente plaats gaat vinden, er in de Bijbel regelmatig over een opname wordt gesproken. En dat begint al helemaal voor in de Bijbel met de opname van... Hoe heet die broeder ook alweer? Henoch. En wat was kenmerkend voor zijn leven? In die goddeloze wereld wandelde hij met God. Dus we hoeven niet blijven te rouwen ook. Alhoewel ik het verdriet niet wil bagatelliseren, want ik heb dat ook in mijn eigen leven meegemaakt. Als een geliefde je ontvalt. Als die als het ware vooruit reist. Want dit zijn woorden van bemoediging. En we hoeven dus niet blijven te rouwen zoals anderen, zegt de schrift, die geen hoop hebben. Natuurlijk mis je de geliefde die je ontvallen is. En sommige mensen zeggen dan tegen je, en dat bedoelen ze uiteraard goed, maar ze hebben er geen weet van, omdat hun geliefde vaak nog naast hen staat als ze dat tegen je zeggen. Als je nou maar eerst eens een jaar door bent, dan heb je het ergste gehad. Ze weten niet in de praktijk dat het vaak dan alleen nog erger wordt. En dan is er echte pijn. Maar het is geen hopeloze pijn. Want dan mag je met een lied zingen, die hoop doet al ons leed verzachten. Waarom? Dus heilands woorden zijn gewis. Ja? Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wij hebben namelijk de zekerheid dat wij hen die ons in geloof zijn vooruitgereisd opnieuw zullen ontmoeten. Samen bij de Heer. Hoe het zal zijn, ik laat me maar graag verrassen. Het zal veel rijker zijn dan op dit moment in uw en in mijn gedachtenleven naar voren komt. Kijk, daar mag je elkaar in de gemeente van Christus, daar moet je elkaar in de gemeente van Christus mee bemoedigen. Straks, en wie weet als je let op de tekenen van de tijd, wie weet hoe spoedig zullen we hem zien? Van aangezicht tot aangezicht. Gods kinderen reizen naar God in Christus. En zullen altijd met de Heere zijn en hun wens verkrijgen. Als u nou toch van de week Psalm 62 eens voor uzelf gaat lezen, neem dan ook Psalm 63 mee. En die zegt berijmd zo prachtig. De ouderen onder ons, die kennen dat uit hun hoofd. In Psalm 63, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En wat staat er dan achter? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht wat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Daarom heeft Esther Timms dat prachtige lied gemaakt. Wat een dag zal dat zijn. En daarom tot slot, geliefde broeders en zusters, verlangt u naar die dag, wanneer u voor eeuwig bij die gezegende Heer en Heiland Jezus Christus mag zijn. Weet u wie daar ongelooflijk veel naar verlangt? Dat is onze heiland zelf. Want ik lees van hem in dat prachtige gebed in Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zo groot is het verlangen van uw en mijn heiland. Hoe vaak verlangt u naar die dag? Verwacht u hem dagelijks, want hij kan misschien vandaag al komen. En laten we daarom in dit jachtige leven van 2023, die ons al de beelden toont van de ene crisis naar de andere die op ons afkomt. Dagelijks de tijd nemen om in de stilte door dit betrouwbare kompas gevoed te worden en ons hart uit te storten onder dankzegging, opdat wij ontdekken: als ik het van de Heere verwacht, dan put ik nieuwe kracht. En daarom wil ik afsluiten met een gedicht. Ik heb daar een PowerPoint van, dat is buitengewoon mooi om dat gedicht dus in alle rust tot je te laten horen, tot je te laten spreken. Er staat boven hoopvolle toekomst. Hoe kun je in alle ellende nog zingen? In een wereld vol oorlog, leed en verdriet. Wanneer je goed nadenkt en je ziet al die dingen, dan zing je toch zeker geen opgewekt lied. Het lijkt wel alsof God ons alleen heeft gelaten. De wereldse leiders hebben de macht. Of het offer van Jezus niet heeft mogen baten. Want de Satan waart rond als een dief in de nacht. Maar toch zingt een christen een lied van geloven. Al is het ook vaak met een traan in het oog. Wij weten het zeker. De Vader daarboven vergeet nooit zijn kinderen. Hij houdt ons in het oog. Gods Zoon, broeders, zusters, komt terug. Laten we dat vertolken. Al weten we niet van het uur, nog de tijd. Eens zien we hem weer, als hij komt op de wolken. En dan zullen we zingen, voor eeuwig en altijd. En daarom mag u van ganser harte, ook namens mijn vrouw, een rijk gezegend 2023, anno Domini, het jaar onzes Heren, toewensen. Met allen die u lief en dierbaar zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.